onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 25, het zesde vers willen wij gaan zingen. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. En wat er verder volgt in het zesde vers van Psalm 25. Wij deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna willen we zingen van de 19e psalm, het vierde vers. Des Heren werd nochtans verspreid volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. En daarna wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 15, vers 11 tot en met 32. En vervolgens ook uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Efeze, hoofdstuk 4, vers 17 tot en met 32. Dus twee schriftlezingen, Lucas 15, 11 tot 32, Efeze 4, vers 17 tot 32, na de geloofsbelijdenis. En het vierde vers van Psalm 19.
En in ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. De derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. Lezen nu Lucas 15 vanaf vers 11. En hij zeide, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zeide tot de vader, Vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon alles bijeen vergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land. En heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land. En hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van datzelfde land en die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten, en niemand gaf hem dien. En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij, hoeveel huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger. Ik zou opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden, maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader. En werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten, brengt hier voor het beste kleed en doet het hem aan en geeft een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. En brengt het gemeste kalf en slacht het. en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. En zijn oudste zoon was in het veld. En alzo hij kwam en het huis genaakte, hoorde hij het gezang en het gerij. En tot zich geroepen hebbende, een van de knechten vraagde wat het mocht zijn. En deze zeide tot hem, uw broeder is gekomen. En uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond wederom ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Doch hij antwoordende zeide tot de vader, zie, ik dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. En hij zeide tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij, en al het mijne is uwe. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uw broeder was dood, en is weder levend geworden. En hij was verloren, en is gevonden. En dan Efeze 4, vanaf vers 17. Ik zeg dan dit, en betuig het in de Heere, dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds. Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding huns harten, welke ongevoelig geworden zijnde zichzelf en hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinheid gieriglijk te bedrijven. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd, indien gij maar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is te weten, dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandel, de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds, en de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid, en iegelijk met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden. Word toornig en zondig niet, de zon ga niet onder over uw toornigheid, en geef de duivel geen plaats. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degenen die nood heeft. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede reden is tot nuttige stichting, opdat zij genade geven, dien die ze horen. En bedroef de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zij van u geweerd met alle boosheid. Maar zij tegen elkander goede tieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus u lieden vergeven heeft. Tot zover de schriftlezing.
Zondag 33 willen we deze middag met Gods hulp overdenken. Zondag 33 en daarvan het eerste gedeelte. Daar wordt gevraagd, in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? En het antwoord is in twee stukken, in de afsterving van de oude en in de opstanding van de nieuwe mens. Vraag 89, wat is de afsterving des oude mensen? Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertorend hebben en die die zonden hoe langer hoe meer haten en vlieden. Tot zover het eerste gedeelte van zondag 33. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Het is, Heere, aan de middag van deze aan uw dienst gewijde en naar uw naam genoemde dag, de dag des Heren, dat wij opnieuw in dit kerkgebouw mogen samenkomen door uw goedheid. U spaarde ons ook in de tijd tussen de morgendienst en deze dienst in. En u hebt ons veilig geleid over onveilige wegen en u brengt ons hier. Heere, wanneer wij deze middag bijeengekomen zijn, wil ons dan met uw heilicht voorgaan. Dat hebben wij nodig. Mogen we u bidden, Heere, of er vanmiddag vanuit de prediking van uw woord licht mag vallen over het belangrijke onderwerp van de ware, de echte bekering. Laat het ons duidelijk mogen worden, Heere, wat bekering niet is en wat het wel is. Laat ons duidelijk mogen worden wie de bekering mogelijk maakt. Laat ons duidelijk mogen worden wie de bekering eist en waarom hij het van ons eist. Heere, laat het boven alles zo zijn in ons hart dat er, wanneer we nog onbekeerd zullen zijn, de vraag mag gaan leven: hoe kom ik tot God bekeerd? Als we die vraag nog nooit in ons leven wezenlijk hebben leren stellen, wilt u het dan vanmiddag anders maken? Dat zou niet kunnen, Heere, om de preek van deze middag. Want als u al geeft dat die woorden mogen worden gesproken, zullen ze gesproken worden met veel gebrek en zijn het van onze kant mensenwoorden. Maar Heere, tegelijkertijd is het toch ook zo dat wij zijn samengekomen naar uw eigen inzetting. En dat u ook vandaag nog dienaren roept en zendt en ze in uw dienst wil gebruiken en de prediking van uw woord wil gebruiken als een kracht van God tot zaligheid. Heere, mag het zo ook deze middag zijn. Wilt u dan onze jongeren en onze ouderen eens laten zien hoe ernstig het is wanneer ze nog onbekeerd zijn? En laten ze, Heere, alle vijge bladeren waarachter ze zich proberen te verschuilen eens kwijt mogen raken. Laten ze, Heere, eens mogen zien wat u naar recht van hen vraagt en van hen eist. En wilt u geven dat die eis mag gaan wegen op ons hart, ook in het licht van de eeuwigheid die aanstaande is. Maar Heere, daar waar we deze roepstem in ons leven hebben gehoord, en daar waar dat onrust in ons leven teweegbracht, daar waar het ons ging uitdrijven en u ging laten zoeken, daar bidden we ook van u of u het geven wil dat jonge en oude zondaren in al die wegen van eigen zoeken en eigen krachten mogen vastlopen. Om het te erkennen voor uw aangezicht: Heere, u vraagt dat ik me bekeren zal. En u hebt er recht op. Maar Heere, ik heb mijn hart tegen. Ik heb mezelf tegen. En Heere, laat er dan vanuit die nood het gebed geboren worden wat we vinden bij de profeet: bekeer ons, zo zullen wij bekeerd zijn. Heere, dat zijn woorden die we gemakkelijk kunnen uitspreken om onszelf te handhaven en wil ons ervoor bewaren. Maar het zijn ook woorden die kunnen worden opgezonden vanuit diepe nood. Vanuit een hart dat het steeds meer moet gaan zien. Zo onbekeerlijk. Zo afkerig. En Heere, laat het dan eens kracht mogen doen op ons hart. Wat u zegt bij monden van de profeet Hosea. Keer weder. Ik zal uw afkeringen genezen. Heere, wil zo uw woord kracht verlenen. Maar gedenk ook degenen die in hun leven genade mogen kennen. Die dat wonder van de waarachtige bekering in hun leven mochten ontvangen. Maar die tegelijkertijd toch nooit zullen kunnen zeggen dat ze bekeerd zijn. Omdat ze dagelijks bekeerd moeten worden. En dagelijks moet hun oude mens meer afsterven. Laat ons ook duidelijk mogen worden, Heere, vanmiddag wat dat betekent. En laten we ons hart en ons leven ernaast mogen leggen. Opdat we onszelf mogen onderzoeken of deze dingen in ons leven aanwezig zijn. Heere, zo bidden we van u. Of u wil schenken wat wij nodig hebben. Geef de leiding van uw geest op en onder de kansel. Heere, laat er vanmiddag gesproken mogen worden in overeenstemming met uw heilig woord. Wilt u geven, Heere, dat niet alleen hier in de kerk, maar ook op plaatsen waar we meeluisteren, uw nabijheid en uw spreken ondervonden mag worden. We dragen nogmaals de ouderen, de zieken, degenen die om andere reden verhinderd zijn aan de troon uwer genade op. Wil u ze gedenken? Heere, wees met ons. Wees met ons als er zorgen zijn. U kent alle noden. U kent alle verdriet. U weet, Heere, als we de kinderzegen uit uw hand ontvingen. Maar als we om allerlei reden nauwelijks contact meer hebben met de kinderen of geen contact. U weet wat voor moeite, wat voor verdriet, wat voor zorg dat kan geven. Heere, mogen we het eens in uw handen geven. Zou u dat willen schenken? En zou u voor wie niets te wonderlijk is willen zorgen daar waar wij het niet kunnen door de omstandigheden? We bidden, Heere, voor degenen die zonder kinderen zijn, willen ook hen gedenken en nabij zijn. Ontferm u zich, Heere, over mensen die alleen gebleven zijn. Die in die eenzaamheid wellicht ook tegen allerlei zaken te strijden hebben. Wil u moed geven en kracht, boven alles uw genade. Heere, wees met degenen die gebonden liggen, de ketenen van de zonde en van de duivel. Mensen die vastzitten aan allerlei verslavingen, alcoholverslaving. Verslaving aan onreine beelden. Aan zonde tegen het zevende gebod of tegen een van de andere geboden. De duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. En Heere, er zouden er kunnen zijn onder ons, ook deze middag, die dat moeten ondervinden in hun leven. Hoe de macht van de boze aansluiting heeft op hun zondige hart. En hoe ze liggen in de banden. Heere, zou u dan nog eens willen bevrijden? Zou u willen betonen dat u gegeven is alle macht in hemel en op aarde? En wilt u geven, Heere, dat we door genade mogen worden geplaatst in die strijd tegen de zonde? Heere, wees met onze jonge mensen. We dragen ze aan u op. In alle vragen die ze kunnen hebben. In alle onzekerheid. In alle beslissingen die genomen moeten worden. En ook ten aanzien van de toekomst. Geeft u, Heere, boven alles een leerzame houding, de houding van een leerling die een plaats zoekt aan uw voeten om door u onderwezen te worden. Een bedelend leven. Heere, onderwijs me. Heere, leer me. O, dat hebben niet alleen onze jongeren nodig, maar dat hebben ook wij allen nodig, heren. Wij moeten allen bewaard worden voor alle eigen inzichten. Dat geldt ook vanmiddag voor uw dienaar. Wil onze gedachten gevangen leiden onder de gehoorzaamheid van uw woord. We bidden u, heren, voor de kinderen. Ze hebben een nieuw hart nodig. Wilt u ze het voorhouden? En wilt u het ze door genade in de weg van het ootmoedige gebed ook schenken? Heere, weest u met hen die voor de opvoeding staan. Zoveel onmogelijkheden kunnen daarin voor ons oprijzen. Maar Heere, voor u is niets onmogelijk. U kunt bezwijkende en moedeloze vaders en moeders, ook vaders en moeders die er alleen voor staan in de praktijk, geven wat nodig is. U kunt kinderen tot u bekeren. U kunt jongeren, u kunt ouderen, u kunt ook koud geworden zondaren tot u bekeren, Heere, willen doen. Want, en daar mogen we u vanmiddag toch ook moedig op wijzen, Heere, in de veelheid van de onderdanen is toch de eer van de koning. Heere, mag uw naam dan verheerlijkt worden, ook in Rotterdam en ook in onze gemeente, opdat er gehoord mag worden, deze en die is al daar geboren. Heere, wij belijden het voor u, wij hebben het niet verdiend. En het past ons om niet alleen te pleiten op uw almacht, maar om ook te buigen voor uw vrijmacht. Het zou niet onverdiend zijn, Heere. Het zou naar recht zijn wanneer u ons als gemeente oversloeg. Wanneer u ons aan onszelf overliet. Wanneer u ons overliet aan onze bekeerde, schijnbekeerde toestand. Wanneer u ons overliet aan onze onbekeerde toestand. Wanneer u ons met mensen alleen liet. Maar Heere, denk aan ons in uw genade. En wil zo nog komen en wil uw wandelingen ook onder ons nog houden, Heere. U hebt willen wandelen te midden van 7 gemeenten. En daar waren gemeenten onder die de naam hadden dat ze leefden, terwijl ze dood waren. Daar was een gemeente onder die niet warm en niet koud was, maar lauw. En van wie u moest dreigen dat u ze uit uw mond zou spuwen. Heere, wij zijn niet beter. Maar wilt u, naar uw genade nog wandelen onder ons. En wil uw werk nog doen onder ons, Heere. Bekeren die onbekeerd zijn. En uw kerk, Heere, laat ze als een kandelaar het licht der genade mogen verspreiden tot eer van uw naam. Zo leggen we onze armoedige gebeden, Heere, voor u neer, niet om ons, maar tot eer van uw naam. Op grond van Christus werk en tot zaligheid van onze ziel uit genade. Amen. Psalm 119, 47 en 56 willen we gaan zingen. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. En 56, ik heb voor mij al uw getuigenis ten eeuwig erf volvaardig aangenomen, nadien mijn hart daardoor vervrolijkt is. Er zijn deze middag 3 collecten bestemd voor eredienst, diaconie, en de 3e collecte na de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 119, het 83ste vers, willen we na de prediking zingen. Wat vree heeft elk die uw wet bemint, zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vindt, hoop op uw heil met al uw gunstgenoten. Ik doe uw geboden oprecht en welgezind. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. 83 van Psalm 119, na de prediking. Geliefde gemeente, wanneer wij deze middag gaan nadenken over echte bekering, waarachtige bekering, zoals de catechismus het noemt, dan spreken we met elkaar over een buitengewoon belangrijk onderwerp. Dat wordt eigenlijk op tal van bladzijden uit de Bijbel duidelijk. Als u de profeten van het Oude Testament erop naslaat, dan ontdekt u hoe zij het volk keer op keer hebben opgeroepen tot waarachtige bekering. Bekeer u, bekeer u. Waarom zoudt ge sterven, o huis van Israël? Dat is het Oude Testament. En als we dan vanuit het Oude Testament gaan naar, laat ik het noemen, de drempel tussen het Oude en het Nieuwe Testament, en we ontmoeten daar op de drempel tussen die twee testamenten de persoon van Johannes de Doper, en we vragen wat voor prediking de Doper heeft laten horen, dan was het toch in deze woorden samen te vatten: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En als we dan nog een stukje verder gaan, het Nieuwe Testament in, en we vragen wat de prediking is geweest van de Heer Jezus Christus, de hoogste profeet en leraar, ja, wat was dat? Hoe is die prediking samen te vatten? Bekeert u en gelooft het evangelie, zegt de evangelist. Een buitengewoon belangrijk onderwerp dus, bekering. Maar ook een onderwerp waar allerlei vragen over kunnen zijn. Waar allerlei misverstanden over kunnen zijn. Want wat is bekering eigenlijk? En wat is het niet? Zo is er alle reden om vanmiddag, en als de Heer het geeft ook de volgende keer, na te denken over deze zondag van de catechismus, die gaat over de echte bekering. En dat schrijven we ook als thema bij de preek van vanmiddag. Echte bekering. Drie gedachten. Allereerst de betekenis van bekering. En dan willen we met elkaar stilstaan bij de verschillende manieren waarop dit woord in de Bijbel wordt gebruikt. Nog even los van, in ieder geval ter inleiding op, zondag 33. In de tweede plaats letten we op de tweemens in de bekering. Want in vraag en antwoord 88 wordt er gesproken over het feit dat de echte bekering bestaat in de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Wat betekenen die woorden precies? Oude mens, nieuwe mens. En tenslotte denken we na over de kenmerken van de bekering. Vraag en antwoord 89. Wat is de afsterving van de oude mens? Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertoornd hebben. En die zonden hoe langer hoe meer haten en vlieden. Dus de betekenis van de bekering, de tweemens in de bekering en de kenmerken van de bekering. En dan is nog niet alles van de bekering behandeld, dan vraagt dat inderdaad ook om een vervolg. Het slot van zondag 33. Bekering, wat is dat eigenlijk? Al Als we de Bijbel nauwkeurig lezen, dan ontdekken we dat het woord bekering in een paar verschillende betekenissen gebruikt wordt. Laat ik ze mogen noemen en dan beperk ik me vanmiddag tot 3 betekenissen. De eerste manier waarop het woord bekering gebruikt wordt, is om aan te duiden wat wij noemen de eerste bekering. En op de achtergrond daarvan bedenken we dan dat het door de zonde zo geworden is. Want bekering is een woord wat in het paradijs niet nodig was voor de zondeval. Maar dat het door de zonde zo geworden is dat wij, u en ik, vanuit onszelf met onze rug van God afgekeerd staan. Met onze rug naar God toe, met ons gezicht van God afgekeerd, van Christus afgekeerd, van de hemel afgekeerd, met ons gezicht in de richting van de duivel, van de zonde en uiteindelijk van de hel. En eigenlijk zeg ik het niet goed als ik zeg dat het zo is van nature dat we zo staan. Want de Bijbel zegt nog iets anders over onze toestand. De Bijbel zegt wij staan niet, maar wij wandelen. En we zouden misschien wel kunnen zeggen we rennen. We spoeden ons voort op die weg. Steeds verder bij God vandaan. Jesaja zegt het in het 53ste hoofdstuk. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een iegelijk naar onze eigen weg. En dat is een weg bij God vandaan. Dat kan een vrome weg zijn. Dat kan een godsdienstige weg zijn. Maar toch een weg bij God vandaan. Dat kan ook een heel goddeloze, een zondige weg zijn. Een weg waarbij het in je geweten wel aanvoelt. Het is niet goed. Ik leef voor eigen rekening. Ik leef onbekeerd. Maar denk eens na over dat beeld. Steeds verder bij God vandaan. Ja, en wat is er dan nodig? Wat is er allereerst nodig wanneer het zo is van nature met ons allen? Dan is nodig, zegt iemand, dat je tot stilstand gebracht wordt. Ja, dat is allereerst wel nodig. Dat je inderdaad tot stilstand gebracht wordt. Dat ik niet meer voortloop of voorthol op die brede weg die naar het verderf leidt. Maar dat de Heere me staande houdt. Dat ik niet voortga op een godsdienstige weg die naar het verderf leidt. Maar dat de Heere me daar staande houdt. Maar het is niet alleen nodig dat we tot stilstand komen. Want weet u hoe het is met ons, met u en met mij, als de Heere ons een ogenblik stilhoudt. En dat zou toch kunnen. Dat zou kunnen doordat je tijdelijk in het ziekenhuis terechtkomt. Of doordat je een ongeluk krijgt en wonderlijk gespaard wordt. Of doordat er een roepstem klinkt van het sterven in je omgeving. Of doordat een preek op een bepaalde zondag of een ander moment diepe indruk maakt op u of op jou of op mij. Maar wanneer we alleen maar tot stilstand komen, weet u hoe het dan is? Dan staan we een poosje stil. En dan zijn we een poosje onder de indruk. En dan gaan we toch weer verder in dezelfde richting. Bij God vandaan. Dion Owen zegt ergens een onbekeerd mens die in zijn geweten opgeschrikt wordt. Dat is precies net zo iemand als een reiziger door het berglandschap die overvallen wordt door een onweersbui. En wat doet zo iemand? Die schuilt een poosje en die staat een poosje stil. En die duikt een poosje weg. En die is onder de indruk van het onweer en van de bliksem. En hij staat daar en hij wacht tot de bui over is. En tot alles weer rustig en kalm geworden is. En dan gaat hij in de dezelfde richting voort. Daarom is het zo nodig dat we niet alleen tot stilstand gebracht worden, maar dat we radicaal omgekeerd worden. Dat we bekeerd worden, dat we tot God bekeerd worden. Dat is nodig. En dat is wat bekering is. Tot God bekeerd worden. Niet meer met mijn rug naar God en met mijn gezicht naar de zonde en naar de duivel en naar het verderf. Maar omgekeerd worden en op God gericht worden. En kijk, als het dan vanmiddag over bekering gaat en we leggen daar de Bijbel naast, dan worden twee dingen heel duidelijk vanuit de Bijbel. Trouwens ook vanuit onze belijdenis. Het ene is dat de bekering een eis is van God. Dat is iets wat de Heere eist. Dat is iets wat de Heere mag eisen en mag vragen. De Heere zegt niet: zou u zich alstublieft willen bekeren? Zou u er alstublieft eens over na willen denken of bekering ook iets voor u is? Ik bedoel dat met eerbied. Maar de Heere zegt het op tal van bladzijden in zijn woord: bekeer u. Bekeer u. Daar klinkt de eis van God in door. De Heere heeft er recht op. Als schepper. En zoals wij hier bijeen zijn in de Jeruzalemkerk en zoals we wellicht ook meeluisteren, ook nog eens als de God van het verbond, als de God van onze doop. De Heere heeft een dubbel recht op onze bekering. De Heere eist het en hij vraagt het. Is die eis al eens gaan wegen, gemeente, op ons hart? Is dat al eens serieus genomen door ons, als ik het zo zeggen mag? Dat de Heere dat zegt. En die eis nemen we niet serieus wanneer we op voorhand direct maar zeggen: ja, maar een mens kan zich niet bekeren, dus. En we drinken nog een bak koffie uit de kerk en we gaan weer over tot het leven van alle dag, want we zijn toch onbekeerd. Zo niet. Zo niet. Dan hebben we de eis van God nog nooit gevoeld en nog nooit verstaan in ons leven. De Heere heeft er recht op. Hij mag het eisen. Dat is het ene wat heel duidelijk wordt. En daar mogen we nooit afbreuk aan doen. Maar tegelijkertijd, en dat moeten we ook verstaan en dat moeten we ook begrijpen, dat als de Heere de bekering van ons eist, hij dat doet vanuit, laat ik het maar zo zeggen vanmiddag, vanuit het paradijs. De Heere eist de bekering omdat hij de mens goed geschapen heeft en naar zijn beeld geschapen heeft. God handhaaft de eis vanuit het paradijs. God eist, u kent die uitdrukking misschien wel, God eist zijn beeld terug. Hij zegt: mens, ik heb u geschapen in ware kennis van mij. En in gerechtigheid en in heiligheid. En nu wil ik dat u heilig zult zijn. En nu wil ik dat u gerechtigheid zult kennen. En nu wil ik dat u mij volmaakt zult kennen en zult dienen. Ik eis het van u. Dat is de eis. We zeggen het wel eens zo: vanuit het werkverbond. Maar dat is wel een werkverbond dat door ons verbroken is. Dat is wel een werkverbond dat door onze zonde verbroken is. En ik mag vanmiddag ook niet voorbij gaan aan die aangrijpende werkelijkheid, dat wij ons van God hebben afgekeerd en dat we zo diep gevallen zijn en dat ons hart zo verdorven is door de zonde, dat, begrijpt u het goed, de eis nog altijd geldt. maar dat een mens God niet meer kan geven. En ook, en dat is nog veel erger, ook niet meer wil geven wat de Heere eist. En daarom is het zo nodig dat we niet alleen, en dat is het eerste wat ik over de bekering heb gezegd eigenlijk. Daarom is het zo nodig dat we niet alleen tot God bekeerd worden. Maar ook dat we door God bekeerd worden. Niet als iets makkelijks gemeente om de verantwoordelijkheid af te schuiven. Integendeel, de Heere geven dat die ijs is zo mag gaan wegen op ons hart. En dat we er zo mee vastlopen. Maar dat is wel nodig. Want als we nooit vastlopen met de ijs tot bekering. Als die ijs tot ons komt en we hebben onszelf bekeerd. En we zijn nooit op onze eigen onmogelijkheid gestuit. Ik bedoel het gemeente met liefde, maar laten we het dan nog eens nakijken in het licht van Gods woord en in het licht van de belijdenis die het woord naspreekt. Juist vastgelopen mensen zullen het gaan bidden, wat u vindt zo aan het slot van de klaagliederen. Bekeer ons, zo zullen wij bekeerd zijn. Hebt u dat gebed wel eens gebeden? Jongens, heb je dat gebed wel eens echt gebeden? Bekeer me, Heere. Dan zal ik bekeerd zijn. Maar dat is natuurlijk niet een gebed wat samen kan gaan met een leven waarin je de zonde aan de hand houdt. Dat is niet een gebed toch wat samen kan gaan met een leven waarin je maar aan alles toegeeft. Maar hebben we dat nou wel eens echt mogen bidden? Bekeer me, zo zal ik bekeerd zijn. Dat is een Bijbels gebed, gemeente. Laat ik dat toch nog een keer duidelijk mogen zeggen. In de achterliggende tijd heb ik het nog wel eens gehoord dat er gezegd werd, ja, dat is een gebed dat gaat over de terugkeer van de ballingschap. Laat ons terugkeren uit ballingschap, dan zullen we terugkeren. Wel, dat is misschien één van de betekenissen die het heeft vanuit het Oude Testament. Maar dat is toch niet de enige betekenis. Zeker niet. In het Oude Testament heeft het woord terugkeren en bekeren heel vaak een gelaagde betekenis. En het gaat in dat gebed dat Jeremia aan het slot van de klaagliederen bidt, zeker ook om het gebed om waarachtige bekering. En als u bijvoorbeeld de Dordtse leerregels leest, hoofdstuk 3-4, dan ontdekt u in dat hoofdstuk ook hoe er regelmatig gesproken wordt als over de bekering als een gave van God en als een werk van God. Nou, dat is dan de eerste betekenis en dan haasten we ons, en daar ben ik veel korter over, naar een tweede betekenis van het woord bekering. Want dat woord bekering duidt niet alleen aan de eerste bekering, waarbij een zondaar van dood levend gemaakt wordt en waarbij de Heer het geestelijke leven in zijn hart werkt. Maar het woord bekering betekent ook nog iets anders. Ik lees u de tekst die in dat verband genoemd moet worden even voor. Tekst uit Lucas 22, het 32e vers, daar spreekt de Heer Jezus tegen Petrus. Petrus, die, laat ik het dan maar zo zeggen, in de taal van het onderwerp van deze middag, die bekeerd was. Die door genade op de leerschool van Gods geest gebracht was. En dan zegt de Heer Jezus tegen Petrus, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broederen. Hoort u dat? De Heer Jezus zegt tegen Petrus, Petrus, als gij eens zult bekeerd zijn. Wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? Wil de Heer Jezus zeggen dat Petrus toch niet echt bekeerd was? Ja, dat was Petrus wel, maar de Heer Jezus heeft hier het oog op die val in de zonde die nog voor Petrus ligt, maar waarvan de Heer Jezus in zijn alwetendheid al weet. Christus weet het, hoe Petrus hem tot 3 maal toe verloochenen zal en hoe hij in zo'n diepe zonde zal vallen. Maar Christus weet ook hoe Petrus vanuit die zonde zal mogen opstaan. En dat bedoelt de Heer Jezus, als ge eens zult bekeerd zijn. Dus bekering is niet alleen een aanduiding voor de eerste bekering, maar het is ook een aanduiding voor het opstaan van een kind van God uit de zonde na een zware val. Zo zou het ook kunnen, dat er misschien vanmiddag wel mensen zijn onder ons die genade mogen kennen, maar die gevallen zijn in een zonde. In een zonde wellicht die van Petrus of een andere zonde. En dan roept het woord u op tot bekering. Zoals het formulier het zegt, dat we niet in de zonde blijven liggen. En dan nog een derde betekenis van dat woord bekering. En dat is de dagelijkse bekering. De voortgaande bekering. Houdt u die eerste en die dagelijkse bekering dus goed uit elkaar. Die eerste bekering, dat is ja dat wonder van God waardoor hij een vijand aan zijn voeten brengt. Dat is dat wonder waardoor de Heere het hart opent en het hart vernieuwt. Dat is iets eenmaligs. Dat is allereerst nodig. Maar juist waar de Heere iemand zo tot bekering heeft gebracht, daar komt vervolgens ook de voortgaande bekering. De bekering die eigenlijk geen dag mag overslaan. De dagelijkse bekering. Denk aan professor Wisse. Ooit vroegen ze aan professor Wisse: wanneer bent u eigenlijk bekeerd? En u begrijpt wel hoe die vragenstellers dat waarschijnlijk bedoeld hebben. Die dachten: wanneer is het nou gebeurd in uw leven dat de Heere u te sterk geworden is? Dat de Heere u van dood levend gemaakt heeft? Maar toen zei professor Wisse: weet u wanneer ik bekeerd ben? Als ze achter mijn baar aanlopen, dan ben ik bekeerd. Want ik moet na die eerste bekering en na dat wonder van God in mijn leven nog alle dagen opnieuw bekeerd worden. En die bekering is pas voltooid en die bekering is pas af bij de laatste snik. Na de laatste snik moet ik eigenlijk zeggen. Dan zal ik af. Bekeerd zijn. En tot die tijd is het ook een voortgaande, een dagelijkse bekering. Wel, dat is de betekenis van bekering en er zou meer over te zeggen zijn, maar laten we het hierbij houden als het gaat om ons eerste punt, gemeente. En dat was een uitgebreid punt, maar laat ik aan het einde van dat punt u mogen vragen: kennen wij bekerende genade in ons leven? Kennen wij bekerende genade van God? Kent u dat wonder dat uitkomt in de vrucht, maar dat toch beleefd wordt als een wonder van God? Want als het niet zo is, dan zou het ons toch, geliefde gemeente, geen rust mogen geven. Dan zou het ons toch moeten uitdrijven. Dan staan we toch nog met onze rug naar God toe. Dan staan we nog met ons gezicht naar de verlorenheid toe en we bewegen ons in die richting voort. En dan roept de Heer het vanmiddag nog, dat hij geen lust heeft in uw dood, maar daarin dat u zich zou bekeren en zou leven. Zou u dan, en u moet dat goed begrijpen, maar zou u dan niet alles gaan doen? Zou u dan niet alles gaan beproeven om bekeerd te worden? Dat is toch wel het eerste wat gevraagd mag worden als u zegt dat u nog onbekeerd bent. Heb u er nou alles aan gedaan? Als de Heere zegt bekeer u. Heb u er nou alles aan gedaan? Dan is de eerste vraag niet, ben u vastgelopen? Maar dan is de eerste vraag, heb u er nou alles aan gedaan om bekeerd te worden? Heb u nou alle middelen beproefd? Als wij, gemeente, ernstig, zeer ernstig ziek zouden zijn en we zouden die tijding krijgen in het ziekenhuis. Maar er zou ook nog worden gezegd, en u zou het bij wijze van spreken maar bij een flat horen, dat er nog iets aan te doen was en dat het nog niet helemaal hopeloos was. En dat hoort u iedere zondag in de kerk. Dat het bij u vandaan wel hopeloos is, maar bij God vandaan niet hopeloos is. Dan zouden wij er alles aan doen. En dan zouden we er bij wijze van spreken een vliegreis naar Amerika voor over hebben. Om ons onder de behandeling van de deskundige artsen te stellen. En dan zouden we al ons geld er wel aan willen geven om een behandeling te ontvangen. En dat is begrijpelijk. Ik zou hetzelfde doen als u. Maar nu horen we van de ergste kwaal. En nu horen we dat er bij God vandaan nog een mogelijkheid is. Maar hebben we nou al alles gedaan om dat te vinden? Hebben we de bekering al bij de Heere gezocht? Hebben we hem gezocht in de middelen? In het woord van God en in het gebed? In het komen onder het woord? We leven in Zuid-Holland. Er zijn hier in de omgeving, ik heb het echt niet alleen over onze eigen bijbellezing, maar er zijn hier in de omgeving allerlei gelegenheden om door de week ook eens een keer naar de kerk te gaan. Hebben we er, gemeente, ik bedoel het niet wettisch, ik wil u geen juk opleggen, maar hebben we er wel eens een door de weeks avondje voor over? Of, en ik bedoel niemand echt niet, of hebben we liever ons puzzeltje voor ons, of ons computerspelletje, of ons marktplaats, noem u maar op. Wat hebben we over om bekeerd te worden? Wij zeggen het wel, wij kunnen het zo makkelijk zeggen, ik wil wel bekeerd worden. Maar de droevige praktijk is zo vaak dat we er helemaal niets voor doen. Kan je er dan wat voor doen? Het is toch allemaal, nee, dat is niet aan de orde nu. Dat is niet aan de orde nu. De Heere zegt, bekeer u. Gebruik de middelen. In de tweede plaats, de tweemens in de bekering. Want er wordt gevraagd in zondag 33, in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? Antwoord, in twee stukken, in de afsterving van de oude en in de opstanding van de nieuwe mens. Wat is dat? Oude mens, nieuwe mens. Wel, we zouden kunnen zeggen, als de Heere een zondaar bekeert, als Hij het doet, weet u wat er dan gebeurt? Dan vindt het grootste wonder plaats wat er in een mensenleven kan plaatsvinden. Dan vindt er een wonder plaats waarvan de belijdenis zegt dat het even groot is als een opwekking uit de dood en als de schepping van deze wereld. Dat is een wonder. Maar de bekering van een mens is een even groot wonder als dat. Wat doet de Heere dan? Dan gaat Hij zo'n mens nieuw maken. Dan gaat Hij zo'n mens een nieuw hart geven. Een nieuw centrum van het leven geven. Dan gaat de Heere het verstand verlichten. Zodat ik voor de allereerste keer zie wat ik nog nooit gezien heb. En wat is dat dan? Wel, dat is om te beginnen dat ik onbekeerd ben en hoe erg dat is. Dan gaat de Heere duidelijk maken, niet alleen in mijn verstand deze dingen, maar dan gaat hij ook mijn wil vernieuwen. Zodat die wil op God gericht wordt en zodat die wil het goede gaat willen. Dus er gebeurt iets, zou u mogen zeggen, met het verstand, dat wordt echt verlicht. En er gebeurt iets met de wil, die wordt vernieuwd. Er gebeurt ook iets met de verlangens van een mens. Die verlangens, die worden gezuiverd. Die waren gericht op zondige dingen, op aardse dingen, maar die worden gezuiverd, die worden gericht boven alles op de Heere en op zijn genade. Dan gebeurt er iets met mijn geweten dat zo onrein was, maar dat gereinigd wordt en dat teer gemaakt wordt door de Heere. Dat is onder andere wat er gebeurt. En dan ziet u wel dat als de Heere zondaren bekeert, dan doet hij dat niet voor een stukje. Maar dan werkt hij in het verstand en dan werkt hij in het hart en dan werkt hij in de wil en dan werkt hij in de verlangens en dan werkt hij in het geweten. En al datgene wordt allemaal nieuw. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Daarom geloof ik ook niet, gemeente, dat een bekering onopgemerkt kan blijven. Dat zal altijd gevolgen hebben. Dat zal waargenomen worden. Dat zal waargenomen worden door degene die het ontvangen mag, maar het wordt ook waargenomen in de omgeving. Want er gaan dingen veranderen. Jawel, er komt een nieuwe mens. Dat is de uitdrukking die voor ons ligt in de catechismus. Maar, en daar moeten we ook even op letten, is nou alles in zo'n bekeerd iemand, en dat zet ik even tussen aanhalingstekens, want dat is een uitdrukking, daar zijn van allerlei op af te dingen, maar is nu alles in zo'n bekeerd iemand nieuw? Is er dan helemaal geen duisternis meer in zijn verstand? Weet hij alle dingen in geestelijk opzicht? Heeft hij het licht en de verlichting van de Heilige Geest niet blijvend nodig? Ja, dat heeft hij wel. Er is ook nog duisternis in zijn verstand. En er is in zijn wil na ontvangen genade toch nog verkeerd. Wat is dat erg? Wat is dat ook een verschrikkelijke ontdekking in het leven van de bekering, wanneer u na ontvangen genade ontdekt, juist na die eerste liefde, dat er in de wil nog verkeerds is. En er is in uw genegenheden na ontvangen genade nog onzuivers. En uw geweten is nog niet in alle opzichten rein. Geweten is geen onfeilbare gids, ook niet in het leven van Gods kinderen. Dus u mag ook zeggen, met dat er een nieuwe mens is, blijft er toch ook een oude mens na de bekering. Ook niet in een stukje, nog een hoekje in het verstand en dat is het. Maar in heel de mens, die hele mens is door genade nieuw geworden. Maar in die bekeerde mens woont ook nog de overgebleven zonde, de inwonende zonde, die wel getekend is in het beeld van een kostganger, die nog leeft in het binnenste van een christen. Kijk, en die nieuwe mens en die oude mens maken nu dat in de bekering iemand een tweemens wordt. Iemand die zich herkent in de woorden van Romeinen 7. Het goede dat ik wil, nieuwe mens, dat doe ik niet, oude mens. Maar het kwade dat ik niet wil, nieuwe mens, Dat doe ik, oude mens. Ziet u hoe die oude mens en die nieuwe mens tegenover elkaar staan in het leven van iemand die genade kent? En die oude en die nieuwe mens verdragen elkaar niet. Die staan lijnrecht tegenover elkaar. Die nieuwe mens wil wat God wil. En die oude mens die wil wat de duivel wil. En wat het zondige hart wil. Ze staan tegenover elkaar. Ze zijn onverzoenlijk. En ze zijn voortdurend op voet van oorlog met elkaar. Dat is het strijdende leven van een christen. Dat is de grootste strijd. Dus het grootste probleem, als ik het zo zeggen mag, voor een christen, dat ligt niet hier buiten de kerk in bepaalde straten of buurten van Rotterdam. Dat ligt niet in een wereld allereerst die trekt, maar dat ligt allereerst in zijn binnenste. Daar zit de grootste vijand, de vijand, de gevaarlijkste vijand, de vijand binnen de poorten, de oude mens. En daartegenover staat die nieuwe mens, door God vernieuwd. Dat is de twee mens. Kent u die twee mens, gemeente, in uw leven? Kent u die twee mens? Die nieuwe mens die door een wonder van God gekomen is. Die nieuwe mens die op God gericht is. Die de Heere in alles wil bedoelen. Die het tere leven in de nabijheid van de Heere zoekt. Die bang is voor de zonde. Die de zonde haat. Die bedroefd is over de zonde. Maar ook die oude mens der zonde. Tot de laatste snik toe blijft het leven van een christen getekend door deze strijd. Dat was wat Wisse bedoelde toen hij zei: weet je wanneer ik bekeerd ben? Als ze achter mijn baar aanlopen. Want dan is de strijd voorgoed voorbij. Maar tot de laatste snik toe, de strijd tussen de oude en de nieuwe mens. En nou zegt onze catechismus, en dat hebben we allemaal kunnen lezen, dat er als het goed is in het leven van de dagelijkse bekering iets sterft en iets opstaat. Iets sterft, steeds meer sterft. En dat is de oude mens. En iets opstaat en dat is de nieuwe mens. En dan komen we bij het laatste wat we deze middag nog behandelen. Hoe sterft die oude mens dan af? Over de opstanding van de nieuwe mens zal het de volgende keer gaan. Maar hoe sterft die oude mens dan af? We komen bij vraag en antwoord 89. Wat is de afsterving van de oude mens? Het antwoord is: het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertoornd hebben. En die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Hoe sterft de oude mens af? Wat zijn de kenmerken van de bekering op dit punt? En leg uw eigen hart, uw eigen leven er maar naast. Ik het mijne. Dan noemt de catechismus drie kenmerken. Allereerst een hartelijk leedwezen over de zonde. Nee, zo staat het er niet. Een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertoornd hebben. Dus dat is een eerste kenmerk, zou u kunnen zeggen. Ik geloof ook dat dat een van de eerste kenmerken is van de waarachtige, van de eerste bekering. Maar het gaat hier vooral over de dagelijkse bekering. Maar dat het ook een kenmerk is van de eerste bekering. Een hartelijk leedwezen, een hartelijk verdriet. Dat ik God, die zo goed was, die zo langmoedig was, die mij al zo lang verdragen heeft, die zoveel mij gezorgd heeft in het leven van alle dag, die gegeven heeft dat er altijd nog weer brood op de plank was, of in ieder geval op tafel lag om te eten. Dat ik die God door mijn zonden vertoornd heb. En daar verdriet over. Dat is het eerste waardoor de oude mens gaat afsterven. En dat is dus niet iets van een klein poosje of van een bepaalde tijd en dan is dat over. Maar dat is een kenmerk van de dagelijkse bekering die voortgaat tot de laatste snik toe. Een hartelijk verdriet. Heere, ik heb tegen u zwaar en menigmaal misdreven. En ik heb u niet gegeven wat u zo waard bent en waar u zo'n recht op hebt. Ik heb alles stuk gemaakt met mijn zonde. Niet allereerst tegenover de mensen, misschien ook wel tegenover de mensen, maar allereerst tegenover u. En u bent alleen maar goed geweest voor mij en ik ben alleen maar slecht geweest tegenover u. Wel, waar dat verdriet gevonden wordt, zegt de catechismus, daar sterft de oude mens een stukje af. Daarom is het nodig, gemeente, dat dat verdriet er ook blijft. Daarom is het nodig dat dat verdriet ook steeds verdiept wordt. Dat is het verdriet, het leedwezen van de liefde. Van de liefde dat ik tegen God gezondigd heb, die mijn hart lief gekregen heeft. En daarom is het, al is het een bitter verdriet, toch ook een verdriet waar, professor Wisse zegt dat ergens iets zoets in kan liggen. Omdat het een verdriet is dat toch een uitgang van liefde naar God toekent. Wel, laten we ons leven er dan maar naast leggen. Kennen we nou deze dingen? Avondmoogangers, en ik stel de vraag ook aan mezelf, kennen we deze dingen? Kennen we deze droefheid dat we God door onze zonden vertoornd hebben? Of is dat iets van 15, 16 jaar geleden en hebben we het nu gehad? Want dat is niet wat de belijdenis zegt. Dat is niet waar geslachten voor ons bij geleefd en bij gestorven zijn. Dit is een voortgaande zaak, hartelijk leedwezen, een hart door schuldbesef getroffen en verslagen. Dominee, wat betekent dat dan? Dat een kind van God maar doorzondigt en doorzondigt zoals hij altijd geleefd heeft? Nee, dat betekent het niet. Weet u wat het wel betekent? Dat de Heer je steeds meer gaat laten zien wat er van binnen leeft. Wat er op de bodem van mijn hart leeft. Dat er zo heel veel is wat de wereld uitleeft. En dan ontdek ik, die wereld leeft nou ook in mijn hart. En ik moet het inleven dat ik niet beter ben. Nog iets. En dat is een tweede kenmerk. En die zonde hoe langer hoe meer haten. Dat moeten we nog even precies lezen, want daar hebben we nu nog even de gelegenheid voor, omdat we deze zondag zo stukje voor stukje behandelen. Daar staat hoe langer, hoe meer haten. Dus als het goed is, is het in het leven van de bekering zo dat er één keer een haat door de Heere tegen de zonde gekomen is, gewerkt is. Die was er van nature niet, want van nature hebben we de zonde lief. In wat voor vorm dan ook. Natuurlijk, er zijn zonden, daar draaien we vol afschuw allemaal ons hoofd voor weg. De zonde van IS, ik noem maar iets, daar hebben we allemaal een afschuw en een gruwel van. Maar die boezemzonde, die zonde die we koesteren in ons hart. Die zonde die we lief hebben boven alle andere zonden. Ja, en wat is dat dan? Dat is misschien wel de zonde van de hoogmoed. Of dat is de zonde van de geringschatting van anderen. Of dat is de zonde van de onreinheid. Of dat is de zonde van de onbewogenheid en van de liefdeloosheid. Of dat is de zonde van de hebzucht. Of van de jaloezie. Of van de roddel. Of van het kwaadspreken. Maar wat voor zonde het ook is. Van nature beminnen we allemaal wel een bepaalde zonde. Koningszonde in ons leven. Maar als de Heere komt, dan komt er een haat tegen de zonde. Dan gaan we haten wat we lief hadden. En dan gaan we lief hebben wat we altijd hebben gehaat, toch? Want dat is toch ook een kenmerk van de waarachtige bekering. Dat u alles wat van God is, gaat lief krijgen. Zijn woord, zijn dag. Dan heb je echt geen hekel meer aan de zondag. Echt niet. Want dat is dan de dag die de Heere apart gezet heeft en gegeven heeft, opdat je tijd zou krijgen om zijn woord te lezen en hem te zoeken. Zijn inzettingen, zijn geboden, zijn eer, zijn volk. Alles lief krijgen wat van God is. En de zonde haten. Maar, en dat zegt de catechismus hier ook, die haat die groeit als het goed is. Van dag tot dag. Dagelijkse bekering. Een groeiende haat tegen de zonde. Opnieuw laten we ons leven er maar naast leggen. Het is de stof van vanmiddag. Is die groeiende haat tegen de zonde? Vraag ik dan weer heel bijzonder aan degene die genade mogen kennen. Is die haat in de afgelopen, laat ik zeggen, 3 maanden ook echt gegroeid? Of is hetzelfde gebleven? Of is het minder geworden? Is de zonde liever geworden? Hebben we meer de zonde aan de hand gehouden? Hebben we het op een akkoordje gegooid met bepaalde zonden? En dan het derde en het laatste. Laatste kenmerk van bekering. Die zonde vlieden. Ervoor wegvluchten betekent dat. En dat kan ik u niet beter duidelijk maken dan vanuit dat voorbeeld van Jozef. Dat ook in de Bijbellezing al een paar keer aan de orde is geweest. Jozef die wegvluchtte toen hij oog in oog gesteld werd met die vrouw van Potifar. En toen was Jozef bang voor 2 dingen. Toen was hij bang voor de zonde, want zonde, dat wist Jozef en dat weten al Gods kinderen. Zonde maakt scheiding tussen God en tussen mij. Zonde maakt altijd een kloof. Jozef was bang voor de zonde, maar Jozef was door ontdekkende genade ook bang voor zichzelf. Als Jozef alleen maar bang geweest was voor de zonde, maar niet voor zichzelf en voor zijn eigen zondige hart en voor zijn eigen oude mens na ontvangen genade, want dat is het. Dan had hij daar blijven staan tegenover die vrouw van Potifar en dan had hij gezegd tegen die vrouw van Potifar: ik ga niet op u voorstellen in, u weet hoe ik erover denk. En dan was hij weer rustig verder gegaan met zijn werk. Maar dat doet Jozef niet. Jozef kende zijn hart en Jozef wist: als ik nou nog een ogenblik langer in die verzoeking van de zonde blijf, dan ga ik voor de bijl, dan val ik. Door ontdekkende genade een vluchtend leven. En in die weg sterft er iets af. En afsterven, dat doet altijd pijn. Paulus die schrijft ergens over het kruisigen van de oude mens. Dat is een langzame, dat is een pijnlijke dood. En toch, dat is een noodzakelijke dood in het leven van een kind van God. Wel nog 1 keer. kennen wij dit stervende leven. Er wordt veel gesproken, ook in onze tijd, over bekering, over de eis van de bekering, over wat bekering is. Soms krijg je de indruk dat het alleen maar is geloven. Wat andere gedachten krijgen over de Heer Jezus en dan is het voor elkaar. Nee, zo niet. Geloof en bekering. En bekering is onder andere ook dit stervende leven. Kennen we dat stervende leven? En als we nadenken over de bekering en horen over de bekering, horen we deze dingen. Het stervende leven van een christen. Dominee, er is toch meer dan dat? Jazeker, er is meer dan dat. Er is ook een hartelijke vreugde in God door Christus. Die is er ook. Daar willen we de volgende keer bij stilstaan. Dat is de keerzijde. Die is even goed onmisbaar. Maar deze middag ging het over dit facet. En dan nog één keer die vraag. Hoe is het met ons? Kennen we de bekering? En zo niet. Zou het ons er niet om te doen moeten worden? Om te doen moeten worden als we Paulus, nee, als we het een van de bewoners in het huis van Cornelius vol verwondering horen zeggen in Handelingen 10. Zo heeft God dan ook de heidenen de bekering ten leven gegeven. Amen. eindigen we met dankzegging. Heere, heb dank voor uw woord. Heb dank voor uw dag. Heb dank voor de gelegenheid die u ons gaf om ook vanmiddag nog samen te komen onder uw woord, waarin u ons oproept tot bekering. En Heere, wij zijn in onszelf zulke grote dwazen, op en onder de kansel. Heere, we moeten het voor u belijden. Wij hebben onze ondergang lief. En wij hebben een afkeer van ons behoud. We zetten alles op het tijdelijke en we bekommeren ons niet om het eeuwige. En de bekering en de eis tot bekering houden we ver van ons. Maar laat die eis wegen op ons hart. En bewaar ons er alle voor dat we, wanneer die eis zou gaan wegen op ons hart en ons werkzaam gaat maken, dat we onszelf dan zouden kunnen gaan bekeren. Maar laat ons juist in die weg vastlopen, om het nu als een onbekeerlijk mens van u te gaan verwachten en bij u aan te houden en het uit uw genadige hand te mogen ontvangen, dat u goddelozen tot u wil bekeren. Want dan zullen we bekeerd zijn. Heere, dat blijft toch ook het gebed in het leven van uw kinderen. Dagelijks zullen ze toch nooit boven deze twee geboden gebeden uitkomen. Trek mij, we zullen u nalopen en bekeer ons, zo zullen we bekeerd zijn. Wilt u geven dat die gebeden leven mogen in het hart van degene die u kennen en vrezen. Zegen zo, Heere, wat van u was. Al het gebrekkige, al het zondige dat van ons was, doe het genadig weg. En hoor ons en breng ons volgende week weer in uw trouw en in uw zorg bijeen. Om Christus wil. Amen. Psalm 73, het 13e vers. 73 vers 13 is de slotzang. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.